Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heilige Getuigen gaan we vanavond verder met de lezing over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik, minderbroeder, en we waren gekomen bij het hoofdstuk 3, Apostolaat in Noord-Italië, bij het onderwerp Ook de herders van de kerk hebben bekering nodig. Maar bovendien zijn wij tegenwoordig zeer terughoudend met binnenkerkelijke kritiek, terwijl men in de middeleeuwen zijn onbehagen over kerkelijke wantoestanden vrijmoedig uitte. Toen echter met de reformatie in de 16e eeuw nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen ontstonden, die zware kritiek hadden op de katholieke kerk, is de binnenkerkelijke kritiek voor een groot gedeelte verstomd. Men wilde vermijden dat kritiek op de kerk gebruikt zou worden als een propagandawapen tegen haar. Wat vroeger gezien werd als een kritische hulp ter verbetering, ziet men nu als zijn eigen nest bevuilen. Het verband tussen het toenemen van de ketterij en het wangedrag van de klerus was voor Antonius duidelijk. De priesters van de kerk bezitten in hun optreden niet het licht van de wijsheid en zeker niet de ware deugden, zodat de duivel de schapen verstrooit en de dief, dat zijn de ketters, ze steelt. Over de manier waarop de zielzorgers met hun kudde omgaan, zegt hij: "Wijd mijn schapen," zei de Heer tot Petrus. Let wel, 3 keer zei de Heer: "Wijd mijn schapen," maar niet 1 keer scheer ze of melk ze. Hij kon nog duidelijker zijn. In de tijd van Elia riepen de profeten van Baal, maar ze werden niet verhoord. In onze dagen roepen zij en worden wel verhoord. Ze worden op de hoogste post geplaatst, zodat zij des te dieper kunnen vallen. Eens was hun stem bescheiden, hun kleding armoedig, hun lichaam vermagerd en hun gezicht bleek. Tegenwoordig echter fonkelen hun ogen. Gemijterd en in vol ornaat schrijden zij achter hun buik aan. Ze hebben rode gezichten, zijn een vriend van de slaap en een vijand van het gebed. Ach, kwam er toch maar een Elia om deze Baalpriesters te grijpen en om te brengen. Ook de kloosterlingen hield Antonius de spiegel van de zelfkennis voor. Misschien dat in zijn woorden ook herinneringen aan zijn verblijf bij de Augustijner koorheren in Lissabon en Coimbra meeklinken. In hun ordesregel of statuut staat geschreven dat een monnik of koorheer 2 of 3 hemden en een paar schoenen mag hebben voor de zomer en de winter. Als zij deze nu, zonder enige menselijke schuld, ooit of ergens niet hebben, klagen zij dat de regel niet meer onderhouden wordt, dat er ernstig tegen misdaan wordt. Zie eens met wat voor ijver zij wetten en voorschriften onderhouden die op het lichaam betrekking hebben. Maar de regel van Jezus Christus onderhouden ze nauwelijks of niet, ofschoon men zonder deze regel niet zalig kan worden. De monniken hebben de regel van de heilige Benedictus vervalst, de kanunniken die van de heilige Augustinus, en zo kan men doorgaan langs alle ordes. Zij zoeken hun eigen voordeel en niet de zaak van Jezus Christus. De wijze van preken bij de eerste minderbroeders. In deze eerste fase van het optreden van de heilige in Italië, van 1222 tot 1224, valt een gebeurtenis die niet alleen van grote betekenis was voor Antonius zelf, maar voor heel zijn orde en zelfs voor de gehele kerk. In die tijd maakte de kerk een duidelijk onderscheid tussen twee vormen van preken. Enerzijds was dit de vermaning of boeteprediking en anderzijds de eigenlijke thematische preek. De vermaning was een stichtelijk woord dat in eenvoudige termen opriep tot boete en bekering. Er was geen bijzondere theologische of homiletische scholing voor vereist. Deze vorm van preken had paus Innocentius III aan Franciscus en zijn gezellen toegestaan, toen hij in 1209 de eerste regel van de minderbroeders goedkeurde. De eigenlijke thematische preek werd omschreven als een uiteenzetting aan de hand van indelingen en onderscheidingen. Er werden systematisch denken, theologische kennis en homiletische vorming voor vereist. Deze wijze van preken stond het hoogst in aanzien. Franciscus had meer aanleg voor de eenvoudige, maar bij hem zeer wijze vermaning. Ook hij heeft zich eens aan een thematische preek gewaagd. De paus had hem gevraagd voor hem en de kardinalen te preken. Kardinaal Hugolinus, de vriend van Franciscus, wilde dat de heilige het er goed van af zou brengen. Hij hielp Franciscus met het maken van de preek en liet hem die van buiten leren. Maar toen Franciscus daar stond, voor de paus en heel het doorluchtige pauselijke hof, kon hij zich van de mooie preek geen woord meer herinneren. Hij begon toen maar voor de vuist weg te spreken, maar zo vurig en bezield, dat hij met heel zijn lichaam leek te preken en op de paus en de kardinalen een diepe indruk maakte. In de eerste jaren van de orde kon de eenvoudige vermaning mensen stichten, zeker in Umbrië, waar de meerderheid van de bevolking nog zeer gelovig was en de ketterij en het ongeloof nog weinig aanhangers telde. Maar in het noorden van Italië en in Frankrijk was de situatie anders. Daar werd het geloof ernstig bedreigd. Men kreeg er te doen met ketters die geschoold waren, de Bijbel goed kenden en handig wisten te redeneren. Antonius had bewezen dat hij tegen hen was opgewassen. Hij had er vele bekeerd. Niet alleen gaf hij in zijn preken een duidelijk en theologisch goed gefundeerde uiteenzetting van het katholieke geloof, maar hij was ook bekwaam in het dispuut en vooral overtrof hij de ketters in de kennis van de Heilige Schrift. Franciscus benoemt Antonius tot leraar in de theologie. De meeste van zijn Franciscaanse medebroeders hadden niet de theologische kennis die Antonius in zijn opleidingsjaren verkregen had. Zij waren onvoldoende geschoold om tegenover de ketters het katholieke geloof te kunnen verdedigen. Franciscus stond lange tijd gereserveerd tegenover een theologische vorming van zijn broeders, omdat hij bang was dat zij, die zich uitdrukkelijk mindere broeders noemden, dan de weg van eenvoud en nederigheid zouden verlaten. Van de andere kant wist hij dat zijn orde geroepen was de kerk te dienen, en hij besefte dat zijn broeders haar alleen een belangrijke dienst konden bewijzen als zij voor hun preken over gedegen theologische kennis beschikten. Die kennis kon Antonius hun bijbrengen en vermoedelijk hebben de broeders zelf Antonius daarom gevraagd. Maar deze wilde het niet zonder goedkeuring van Franciscus. Franciscus schreef hem in de winter van 1223-1224 de volgende brief. Aan broeder Antonius, mijn bisschop, wens Franciscus heil. Ik keur het goed dat gij de heilige theologie onderwijst aan de broeders, op voorwaarde dat gij bij dit onderricht de geest van gebed en toewijding niet uitdooft, zoals in de regel staat. De brief is kort, typerend voor Franciscus en van verstrekkende betekenis. Na de dood van broeder Petrus Catani op 10 maart 1221 had Franciscus broeder Elias van Cortona benoemd tot zijn vicaris en hem alle volmachten verleend die hij nodig had voor de administratieve leiding van de orde. Zoals onder andere uit zijn houding tijdens het Pinksterkapitel van 1221 blijkt, respecteerde Franciscus de maatregelen die Elias trof. De beslissing over het invoeren van een theologiestudie was voor de toekomst van de orde echter zo belangrijk dat Franciscus haar als hoogste overste zelf wilde nemen. Gezien de betekenis van deze beslissing is de brief uiterst beknopt, maar dat is typisch voor Franciscus. Hij nam de beslissing, maar zegt niets over de bijzonderheden, de structuur, de opbouw of de doelstellingen van de studie. Hij voelde zich daar niet toe in staat en liet de verdere uitwerking aan Antonius over. Juist de kortheid van de brief toont aan hoe groot het vertrouwen was dat Franciscus in Antonius stelde. Technische bijzonderheden geeft Franciscus niet, maar hij geeft wel een belangrijke geestelijke richtlijn. Hij wijst de theologiestudie niet af, ofschoon dit door menig schrijver beweerd is en nog steeds beweerd wordt. De brief bewijst dat duidelijk. Maar hij bevestigt de aandacht op een punt dat ook in andere geschriften van de heilige Franciscus benadrukt wordt. Hij wil niet dat zijn broeders studeren en kennis verwerven als doel op zichzelf. En hij wil evenmin dat zij door de studie eer en aanzien najagen. In de ogen van Franciscus moest de studie van de theologie, de geest van heilig gebed en toewijding, dat wil zeggen, de volledige gerichtheid op God, niet slechts belemmeren of verstoren, maar haar juist bevorderen. Met andere woorden, kennis, en zeker theologische kennis, is alleen goed en nastrevenswaardig als zij ertoe leidt dat de mens intenser voor God gaat leven. Toch zou men kunnen blijven menen dat de brief aan Antonius bewijst dat Franciscus de studie van de theologie wantrouwde. Antonius moet er immers voor waken dat bij dit onderricht de geest van gebed en toewijding niet uitdooft. Maar dan moet men bedenken dat Franciscus in zijn regel dezelfde voorwaarden stelt aan elke bezigheid, ook de handenarbeid. Wie wil beweren dat Franciscus de theologiestudie principieel heeft afgewezen, moet ook zeggen dat hij voor zijn broeders alle werk gevaarlijk achtte. Franciscus was zich echter terdege bewust van de draagwijdte die zijn toestemming om theologie te doseren voor de orde had. Maar het voorbeeldige leven en het vruchtbare apostolaat van Antonius maakten het hem gemakkelijker deze brief te schrijven en Antonius deze belangrijke opdracht te verlenen. Aan Antonius, mijn bisschop, zo luidt de aanhef van de brief. Als Franciscus zijn grote volgeling mijn bisschop noemt, bedoelt hij zeker niet een ambt in de kerkelijke hiërarchie. Veeleer bedoelt hij de functie die hij Antonius opdraagt. Een bisschop is voor zijn kerk de beheerder en verkondiger van Gods woord. Door hem spreekt en werkt Christus. Zo ziet Franciscus ook de Godgeleerde, de theoloog. Hij is iemand die, zoals Franciscus in zijn testament zegt, geest en leven toedient. Hij moet daarom geëerd en geacht worden. Het studiehuis in Bologna. Helaas weten we niet veel over het onderwijs dat Antonius aan zijn medebroeders gegeven heeft. Theologie onderrichten is een onopvallend dagelijks werk, dat met strenge regelmaat verricht moet worden. Er valt weinig bijzonders van te vermelden. Zeker is alleen dat het studiehuis van de minderbroeders in Bologna stamt uit de tijd van Antonius. Maar of hij er de eerste leraar in de theologie geweest is, valt niet met zekerheid te zeggen. Bologna was een geschikte plaats om de studie te vestigen. In 1086 werd hier de eerste universiteit van Italië gesticht. Ze werd vooral beroemd om haar rechtenstudie. Waarschijnlijk heeft Antonius in 1223-24 gewoond in het convent van de minderbroeders Santa Maria delle Pugliole. De studie had veel profijt van de universiteit. Men kon gebruik maken van de bibliotheek en van de medewerking van de professoren. Antonius was in deze tijd niet alleen leraar, maar ook leerling. De nabijheid van de universiteit en de omgang met de professoren stelde hem in de gelegenheid zijn studie voor te zetten. Waarschijnlijk was Antonius in 1224 in Vercelli bij de beroemde Thomas Gallus. Deze was prior van het klooster van reguliere kanunniken van de heilige Augustinus, bij de basiliek van de heilige Andreas. Ingetreden was hij echter in het klooster met de beroemde theologische school van Sint-Victor te Parijs. Vandaar zijn tweede naam Gallus, Fransman. Hij had een groot commentaar geschreven op de mystieke theologie van Dionysius de Areopagiet, de pseudo-Dionysius. Antonius stond nauw met hem in contact. Bij hem kon hij zijn theologische kennis verdiepen en ook het een en het ander te weten komen over de vele politieke intriges van die tijd. Want Gallus gold niet alleen als een vooraanstaand theoloog, hij was ook actief in de politiek en niet altijd even gelukkig geëngageerd. Thomas Gallus schreef over Antonius: "Broeder Antonius van de minderbroeders, mijn goede vriend, wil de mystieke theologie leren kennen. Hij maakt goede vorderingen, zodat ik van hem kan zeggen wat van Johannes de Doper gezegd is. Hij was een helder licht dat door het goede voorbeeld naar buiten straalt." Hoofdstuk 4. Antonius in Zuid-Frankrijk. Van Bologna uitgezien lag Vercelli, waar Antonius een ontmoeting had met Thomas Gallus, al een heel eind in de richting van Frankrijk. Waarschijnlijk in 1224 werd Antonius hierheen gezonden, ongetwijfeld vanwege zijn succesvol optreden tegen de Katharen in het noorden van Italië. Hier hadden de Katharen veel invloed, maar hun voornaamste verspreidingsgebied lag in Zuid-Frankrijk. Hun hoofdstad was Albi. Daarom werden ze ook wel Albigenzen genoemd. De Albigenzen, een probleem voor de kerk. De Albigenzen beperkten zich niet tot het verkondigen van hun dwaalleer. Zij traden ook agressief op tegen de leden van de kerkelijke hiërarchie, die daar maar al te dikwijls aanleiding toe gaven. Volgens de Katharen zouden de vertegenwoordigers van de hiërarchie eigenlijk geen bezit, landerijen bijvoorbeeld, mogen hebben, en bij de gelovigen drongen zij erop aan om aan de kerk geen tientbetaling af te dragen. Daarmee troffen ze de kerkelijke waardigheidsbekleders op een gevoelige plek, maar wonnen zij tevens de sympathie en de steun van de wereldlijke machthebbers. Niet zozeer omdat deze heren hun leer aanhingen, maar omdat zij hoopten zich van kerkelijke goederen meester te kunnen maken. Dat de pausen gealarmeerd waren, blijkt uit een brief van Honorius III, die in 1223 paus geworden was, aan koning Lodewijk de VIII van Frankrijk. Het moet u zeer bedroeven als u ziet hoe in een van de bloeiendste provincies van uw rijk, in het gebied van Albi, de ketters openlijk en brutaal de kerk bestrijden, het christelijk geloof ondermijnen en zelfs Jezus Christus willen verscheuren. De tot nu toe ondernomen pogingen om deze ketterij uit te roeien hebben nauwelijks iets uitgehaald. Ze leeft steeds weer op. Hoe met de Albigenzen klaar te komen? Pogingen om de ketterij in te dammen of uit te roeien waren toen al jarenlang gaande. In de eerste plaats moet hier de heilige Dominicus genoemd worden. Hij stierf in 1221, nadat hij niet alleen door zijn prediking, maar vooral door zijn armoede, zijn heiligheid en zijn voorbeeldig leven in de Languedoc al het mogelijke gedaan had om de kerk te redden. Zijn volgelingen deden hetzelfde. Ze bereikten ook wel resultaten, maar massabekeringen waren niet te verwachten bij zulke fanatieke ketters, die zich juist in de vervolging hardnekkig toonden en zelfs blijmoedig de dood aanvaarden. Helaas werden ook andere pogingen aangewend, met de name gewelddadige, tot zelfs een kruistocht tegen de Albigenzen. Door hun dogmatische starheid, hun straffe organisatie en hun grote politieke macht waren de Katharen in het zuiden van Frankrijk voor de kerk gevaarlijker dan die in Italië. In 1208 begon de bloedige kruistocht tegen de Albigenzen. Aanleiding was de moord op Petrus van Castelnau, een pauselijk legaat die in Toulouse van graaf Grémond de gestolen kerkelijke bezittingen kwam terugvorderen. Innocentius III, de machtigste paus uit de middeleeuwen, stond achter de pogingen om de ketters door prediking te bekeren. Maar nu was zijn geduld ten einde. Ook naderhand had de kerk nog bemoedigende en lovende woorden voor het predikapostolaat tegen de ketters, maar voortaan was Rome meer uit op hun vernietiging dan op hun bekering. Innocentius III excommuniceerde de graaf van Toulouse. Dat was misschien nog een passend antwoord op de dood van zijn legaat. Maar hij ging verder. Hij verklaarde de Albigenzen de oorlog door op te roepen tot een kruistocht tegen hen. Hun uitroeiing werd als een God welgevallig werk aangeprezen. Men had gerekend op een korte veldtocht, maar het bloedvergieten hield 20 jaar aan. De kruistocht stond officieel onder leiding van de pauselijke legaat Arnaldus Amalrici, maar groeide uit tot een machtsstrijd tussen het Franse leger onder bevel van Simon van Montfort en graaf Raymond van Toulouse met zijn bondgenoot Pedro II van Aragon. Ook allerlei rivaliteiten tussen de adel werden uitgevochten. Niet de bloedige overwinning van Simon van Montfort bracht de beslissing, maar het ingrijpen van de Franse centrale macht in de persoon van Lodewijk de VIII, die in 1229 de vrede van Meaux wist te bewerken. Daardoor waren de Katharen nog niet geheel uitgeschakeld. Pas in 1330 slaagde de Inquisitie erin hen volledig te onderwerpen. De bloedige en onchristelijke oorlog had slechts één overwinning opgeleverd, de koning van Frankrijk. De bezittingen van de graaf van Toulouse en andere van ketterij verdachte edelen werden geconfiskeerd en vervielen aan de Franse kroon. De liefde van Franciscus voor Frankrijk. In deze situatie werd Antonius in 1224 of 1225 als missionaris naar Frankrijk gezonden. Zijn vader Franciscus had een bijzondere voorliefde voor Frankrijk. Zijn moeder was volgens sommigen een Française en zijn vader dreef als lakenkoopman veel handel met dit land. Hij zelf zong, vooral in zijn jeugd, graag de liederen van de Franse troubadours, ofschoon hij het Frans maar half beheerste. In 1217 had hij zelf naar Frankrijk willen gaan, maar zijn vriend, kardinaal Hugolinus, wist hem ervan te overtuigen dat hij in Italië moest blijven, om de komende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. In zijn plaats ging daarom broeder Pacificus, de koning der verzen, met enkele anderen naar Frankrijk. Zij hadden hier wel enige nieuwe leden in de orde opgenomen, maar zich weinig ingelaten met de bestrijding van de ketterij. Om de kerk te dienen, moest de orde van de minderbroeders in Zuid-Frankrijk meer uitdrukkelijk en deskundig tegen de Katharen gaan optreden. Voor deze taak werd Antonius uitgekozen. Dit kon natuurlijk niet zonder medeweten en instemming van Franciscus. Franciscus bevestigt Antonius in zijn opdracht. Franciscus heeft op zijn eigen wijze het apostolaat van Antonius in Zuid-Frankrijk goedgekeurd. Waarschijnlijk in september 1224 kwam Antonius naar Arles. Hier had de provinciaal van de Provence, broeder Johannes Bonelli, voor 29 september, het feest van de heilige aartsengel Michael, zijn broeders in kapittel bijeengeroepen. Antonius heeft aan dit kapittel deelgenomen. En omdat hij de naam had een groot predikant te zijn, werd hem gevraagd voor de verzamelde broeders een preek te houden. Thomas van Celano vertelt hierover in zijn eerste levensbeschrijving van Franciscus, ontstaan in 1228-1229, dus nog tijdens het leven van Antonius, en schrijft: "Eén geval wil ik vertellen, dat ik van betrouwbare getuigen heb gehoord. Het vond plaats toen broeder Johannes van Florence door de heilige Franciscus aangesteld was tot minister van de broeders in de Provence. Tijdens het kapitel van die provincie gaf God de Heer hem in, zijn gewoonlijke goedertierenheid, de genade een goede preek te houden en zorgde hij dat alle broeders bereidwillig en aandachtig luisterden. Onder hen was een broederpriester, Monaldus geheten, een man van naam, maar nog meer van heilig leven. Zijn deugd was gebaseerd op de nederigheid, werd ondersteund door aanhoudend gebed en beschermd door het schild van geduld. Op het kapitel was ook een broeder, Antonius. De Heer had hem inzicht gegeven in de Heilige Schrift en hij sprak met honingzoete woorden over Jezus tot heel het volk. toen hij nu vol ijver en vuur tot de broeders spreekte over de woorden Jezus van Nazareth, koning van de Joden, keek deze broeder Monaldus naar de deur van het huis waar de broeders vergaderd waren. Daar zag hij met zijn lichamelijke ogen Franciscus, in de lucht geheven en zijn handen uitgestrekt als aan het kruis, de broeders zegenen. Alles schenen vervuld van de vertroosting van de Heilige Geest en een zalige vreugde vervulde hen. Daarom geloofden ze wat hun verteld werd over het visioen en de aanwezigheid van hun roemrijke vader. Aan dit voorval werd in de middeleeuwen een zeer grote betekenis toegekend. Giotto nam het op in zijn fresco's over het leven van Franciscus in de bovenkerk van Assisi, en ook voor andere schilders was het een geliefd onderwerp. Franciscus zelf immers had door deze verschijning de grootheid van Antonius bevestigd. Overigens had Franciscus op 14 september van dat jaar de lijdenstekens van Christus in zijn lichaam ontvangen. En 14 dagen later preekte Antonius over het opschrift bovenaan het kruis van Christus. Apostolaat in Montpellier. Van Arles trok Antonius naar Montpellier. Daar was tijdens de bovengenoemde oorlog tegen de Albigensen het militaire hoofdkwartier gevestigd van de rechtgelovigen. Ook was er een opleidingscentrum voor mensen die als missionaris onder de Katharen wilden gaan werken. In leidende kringen raakte men er steeds meer van overtuigd dat voor de bestrijding van het katharisme vooral theologen nodig waren die goed waren opgeleid en vooral in de kennis van de Heilige Schrift tegen de Katharen waren opgewassen. Reeds in 1217 had paus Honorius III zich in deze zin tot de professoren van de Universiteit van Parijs gewend. Wij vragen uw universiteit en dringen er met dit ons apostolisch schrijven op aan ons enkele van uw leden te zenden om de zaak van Christus te verdedigen en zich ijverig te wijden aan onderricht, prediking en vermaning. Antonius was bereid deze dienst die de paus van de theologen vroeg aan de kerk te bewijzen. Daarvoor was hij immers naar Frankrijk gekomen. Tijdens zijn apostolaat in Noord-Italië had hij ruime ervaring opgedaan. In navolging van de Dominicanen en in goede verstandhouding met hen begon hij zijn medebroeders, priesters zowel als leken, voor dit werk op te leiden. Tevens ijverde hij voor een betere geloofskennis en een vuriger christelijk leven onder het volk, zodat het beter weerstand kon bieden aan de ketterij. Op dit punt was er voor de kerk nog veel te doen. Toulouse, het bolwerk van de Katharen. Antonius was niet iemand die moeilijkheden uit de weg ging. Hij bleef niet aan de zijlijn staan, maar begaf zich midden in het strijdperk, waar het gevecht het hevigste was. In Italië was hij naar Rimini gegaan, het centrum van de Kataarse invloed en macht. Hetzelfde deed hij in Zuid-Frankrijk. Onverschrokken ging hij naar Toulouse, het bolwerk van de Katharen. Daar preekte hij op overtuigende wijze het katholiek geloof. Ook schrok hij niet terug voor openbare disputen met de bekwaamste van zijn tegenstanders. Hij was daarbij van meet af aan in een gunstige positie, alleen al door zijn eenvoudige habit dat getuigde van zijn armoedige leven. Men kon hem niet verwijten dat hij niet leefde volgens de leer van Christus. En deze arme minderbroeder toonde zich in de disputen zulk een meester in de kennis van de Heilige Schrift dat er niets tegen in te brengen was. Zoals reeds eerder vermeld, heeft men Antonius de hamer van de ketters genoemd. Maar hij heeft tegenover de ketters nooit de hamer van fysiek geweld gebruikt. Zijn argumenten en zijn theologische kennis vormden een geestelijke hamer om de overtuigingen van zijn tegenstanders neer te slaan. Het is zelfs opvallend dat Antonius in zijn preken zelden spreekt over de dwaalleer van de Katharen. Hij was blijkbaar van mening dat hij in de eerste plaats het christelijke geloof en het leven volgens dit geloof positief wervend moest verkondigen. Hierdoor kon ook de terugkeer van de dwalenden en hun volgelingen tot de kerk op vreedzame wijze bereikt worden. Een rechtstreekse kritiek op hun opvattingen leverde hij alleen in disputen, maar daar hebben we helaas geen nadere inlichtingen over. Gardiaan in Le Puy. De heilige bleef niet lang in Toulouse. Hij had er een doorbraak bewerkt, maar hij wilde niet op zijn successen blijven teren. Wat hij in gang gezet had, kon hij verder toevertrouwen aan de broeders die hij voor dit werk had opgeleid. Ze waren wel niet van zijn formaat, maar zij traden in zijn voetspoor en deelden in zijn aanzien. Antonius kreeg een nieuwe taak toebedeeld. Hij werd gardiaan van de nederzetting van zijn orde in Le Puy. Gardiaan betekent eigenlijk bewaker, iemand die het welzijn van anderen bewaakt. Met deze naam werden vooral de plaatselijke oversten van de minderbroeders aangeduid. Le Puy, waarheen hij verhuisde, ligt ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van Toulouse, aan de weg naar Lyon. De plaats gold als de heilige stad van Frankrijk. Zij was en is nog steeds een bedevaartplaats, waar een wonderdadige zwarte lieve vrouw vereerd wordt. De bevolking was er trouw gebleven aan het katholieke geloof. Er waren praktisch geen ketters. Hier moest het aloude geloof bewaard worden, maar het kon zonder veel waarschuwingen tegen de ketterij. Een later bericht over zijn verblijf in Le Puy zegt over Antonius: hij leidde zijn broeders met grote omzichtigheid en liefde, en door zijn heldhaftig voorbeeld en onvermoeibare prediking bracht hij de mensen tot een christelijk leven. De synode van Bourges. Bourges was de hoofdstad van het hertogdom Berry en de zetel van een aartsbisschop die primaat was van Aquitanië. Voor 30 november 1225 had aartsbisschop Simon de Sully een synode uitgeschreven. Ook Antonius nam er aan deel en zijn optreden aldaar werd een hoogtepunt in zijn apostolaat. De synode zou de toestand van de kerk in Frankrijk bespreken en zich vooral beraden over de bescherming van het geloof in het zuiden van het land. Zij werd van zeer groot belang geacht. Honorius III had er een legaat naar afgevaardigd. Er werd dan deelgenomen door 6 aartsbisschoppen en een 100-tal bisschoppen en ordesoversten. Ook de wereldlijke macht was vertegenwoordigd, onder andere door Amaury de Montfort en Raymond van Toulouse. Veel deelnemers aan de synode waren de overtuiging toegedaan dat de dwaalleer van de Katharen moest worden ingeperkt en zo mogelijk uitgeroeid. Maar minstens even sterk waren zij erop uit hun eigen macht uit te breiden. Als nu hun rivaal een ketter was of van ketterij verdacht werd, konden ze met de zegen van de kerk zijn bezittingen inpalmen. Omdat in de opvatting van die tijd een ketter vogelvrij was en zijn bezit verbeurd verklaard werd. Ook de aartsbisschop van Bourges had deze dubbele aspiratie. Als metropoliet had hij de plicht de ketterij te bestrijden, maar hij vertegenwoordigde ook een rijk en invloedrijk geslacht dat uit was op vergroting van zijn bezit. Dat Antonius voor deze synode werd uitgenodigd, bewijst hoe groot zijn naam was. Maar het is niet zeker dat de aartsbisschop hem gevraagd zou hebben als hij geweten had wat hem te wachten stond. Want Antonius kende de zwakke punten bij de leden van de kerkelijke hiërarchie uitstekend en hij wist welk een rampzalige invloed ze hadden op het volk. Hij nam geen blad voor de mond. Hij hield zich aan wat de apostel Paulus aan zijn leerling Timotheus schreef: verkondig de boodschap, dring aan, of het gelegen komt of niet, overtuig, berisp, moedig aan, onderricht in alle geduld. Tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. Antonius bezweek niet onder de verleiding waarop zulke bijeenkomsten velen aan toegeven. Alleen maar spreken over degenen die niet aanwezig zijn, de ketters, en hun dwalingen en boosheden uitvoerig aan de kaak stellen. De aanwezigen op de synode konden de niet aanwezige ketters niet veranderen, maar wel zichzelf. Door hun hebzucht en praal af te leggen, konden zij de ketters de wind uit de zeilen nemen. Dat wilde Antonius onverbloemd naar voren brengen. De synode kreeg een strafpredikatie te horen die zware aanklachten bevatte en aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Antonius was ook niet van plan de gastheer te sparen door hem alleen lovend toe te spreken en over de rest te zwijgen. Nu heb ik nog iets te zeggen tot u, de drager van de mijter. Zo vervolgde hij zijn toespraak en aartsbisschop Simon de Sully kreeg zijn fouten ongenadig uitgemeten. Waarschijnlijk heeft Antonius zich niet van tevoren afgevraagd of hij wel voldoende gezag had om deze aanklachten in het openbaar naar voren te brengen. Maar strafmaatregelen vreesde hij niet en ze werden ook niet genomen. Had hij al zo'n grote naam dat niemand het waagde hem te weerstaan? Bij de aartsbisschop had hij in alle geval het slapende geweten wakker geschud. Simon de Sully was van zichzelf geschrokken toen Antonius hem de spiegel voorhield. Hij maakte een totale ommekeer en vroeg Antonius hem zijn biecht te horen en voor hem te bidden. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over de heilige Antonius van Padua, geschreven door pater Lothar Hardik, minderbroeder. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, Antonius in Zuid-Frankrijk, bij het onderwerp Custos in Limoges. We danken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende avond toe.